Gemeente, aanstaande woensdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen. Aanvang 7:30. Dan is er de tweede huwelijksafkondiging van Dirk Compagner en Maria Willempje van Oostenbrugge. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal aanstaande vrijdag plaatsvinden om 1:00 in onze kerk, zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 45, de versen 1 en 7. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar een koning. 45, 1 en 7. gemeente, laten wij ons eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij in antwoord daarop Psalm 64, de versen 1 en 2. Draag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon, o Heere, dat zich uw hulp vertoon. En ook vers 2, verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der bozen. 64, 1 en 2, nadat wij geluisterd hebben naar de wet van de Heere, onze God. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is Matteüs 16. We lezen de versen 13 tot en met 23. Matteüs 16 en we lezen de versen 13 tot en met 23. En als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En gemeente, deze laatste drie versen zijn ook de tekst voor de prediking, Matteüs 16, 21 tot en met 23. We lezen de tekst nogmaals. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij zuster Van der Laan gedenken uit het verzorgingshuis. Haar situatie is wel erg zwak en ze kan nauwelijks eten. We willen haar gedenken. We willen ook denken aan zuster Visser Kacheland, die weer terug is in ebbe en vloed in Oude Tongen. Die nog steeds pijn heeft en wordt gedacht om een meer permanente opname daar te kunnen regelen. We willen ook denken aan zuster Van Driel van Oostende. Haar situatie mag sterk vooruitgaan. Ze ontvangt krachten terug. En daar zijn we zeer dankbaar voor. Zullen we samen de Heere bidden en danken. O Heere, het past ons uw grote naam te erkennen en uw naam te belijden. Want gij zijt goed, gij doet goed en gij zijt alleen maar goed in heel uw weg. En in heel uw werken, al uw werken getuigen van uw goedertierenheid, Heere. En zo mogen wij u erkennen en danken dat u ons de vrijheid geeft en de tijd gunt En dat u ons de gelegenheid geeft dat wij hier in vrede bijeen mogen komen op deze zondagmorgen. Heere, wat een voorrecht is dit, dat wij in veiligheid hier samen mogen komen. Heere, vergeef ons dat wij de zegeningen die u ons overvloedig uitstort, eigenlijk naast ons neerleggen. En dat we daar te weinig aan denken. Dat we al de zegeningen en de weldaden maar heel gewoon vinden. Heere, geef dat ze voor ons wonderen mogen worden. Wonderen van uw verdraagzaamheid. En dat zal alleen maar dan een wonder kunnen zijn wanneer we onszelf leren kennen. Als blind en als verloren en als onmachtig. Want Heere, als u uw genade ons zou onttrekken, dan zou er niets van ons overblijven. Wanneer u ons niet zou dragen, dan zouden wij tot niet worden. En wanneer u de krachten van het kwaad niet in bedwang zou houden, dan heren, zouden wij niet meer bestaan. En zo, heren, moeten we het u belijden ook dat het is niet alleen uw genade dat u krachten in bedwang houdt, maar heren, we moeten het u zelf belijden dat wij zelf ook in blindheid verzonken zijn. En dat wij ook een schuldige onwetendheid bij ons omdragen. Zo staan wij voor u. We lezen hier dat uw eigen discipelen niet begrepen dat u moest lijden en sterven. En Heere, wie van ons kan de wonderen van uw woord begrijpen? Wie van ons kan uw grootheid peilen? We hebben allemaal last van onwetendheid en van een gebrek om te beseffen hoe goed u bent, hoe groot u bent, hoe heerlijk u bent. En we kijken te veel naar dit leven en naar de zaken die ons overkomen in dit leven. En Heere, vergeef ons dat we geneigd zijn om zo te ons te richten op het hier en nu en niet genoeg te richten op het toekomende. En van nature doen we dat helemaal niet. Dan denken we niet aan u. Dan leeft het eigenlijk in ons hart. Als we geen genade kennen, dan wilden we eigenlijk dat u niet bestond. Want dan konden we onze gang gaan. Om te doen wat we zelf fijn vinden te doen, in alle mogelijke kwaad. En zo, Heere, moeten wij u toch op deze zondagmorgen ook belijden, onze onwetendheid, onze blindheid, onze onwil. Maar ook, Heere, dat onze overtredingen voor u staan. En zo, wanneer we hier komen, bidden wij u om genade. En wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest. Want in uw licht zien wij het licht. Anders zullen wij het niet zien, Heere. En daarom bidden wij u of u medelijden met ons wilt hebben. En of u over die bergen van schuld wilt heen komen. En of u in onze harten wilt wonen en werken. Dat wij zicht mogen krijgen op wie u bent. Dat wij zicht mogen krijgen op het goddelijke plan, ook met deze wereld. En dat we mogen beseffen hoe rijk en hoe van toepassing uw woord is op ons leven. En dat wij leren te zien op u. Dat we uw woord leren liefhebben en daarnaar te leven. Trouwe Heere, die in uw grote trouw ons vanmorgen weer in uw huis brengt. En ons in uw grote trouw afgelopen week allemaal gespaard en bewaard hebt. Wij bidden u of u in diezelfde trouw ons genadig wilt zijn. Of u onze ogen wilt openen voor uw woord en voor wie u bent. En of u bekering en wedergeboorte wilt schenken. Of u wil geven dat zondaren ontdekt worden. En dat ze voor uw tranen zullen schreien vanwege het kwaad dat ze bedrijven. En dat er in ons midden ook een volk mag zijn dat arm en ellendig is in zichzelf. Maar dat leert hopen op de Heere. Dat schoonheid ziet in die borg, de Heere Jezus. En getrokken wordt tot Hem. En dat er het geloof mag zijn om Hem te omhelzen. Het geloof mag zijn om op Hem te zien. O Heere, U nodigt ons allen onvoorwaardelijk. Heere, niemand van ons heeft het recht om onbekeerd te leven. We zijn toch allemaal van hetzelfde laken gescheurd. En we hebben toch allemaal hetzelfde nodig, genade voor genade. Heere, richt dan uw troon op in ons leven. En wil over onze levens heersen, wil ons regeren door uw woord en door uw geest. En wilt u alles voor het zeggen hebben in ons leven. Niet alleen door uw grote macht, maar dat ons wil omgebogen wordt. Dat wij gewillig worden in de dag van uw kracht. Heere, wil zo hartelijk werken onder jongeren en ouderen. We bidden u voor de jeugd van de gemeente. Ook voor het jeugdwerk dat er mag plaatsvinden in onze gemeente. Ook plaatselijk, Heere, dat werk dat gericht is om jongeren tot u te trekken. Wilt u dat werk zegenen? Zegen daartoe ook het werk van de zondagsschool in ons midden. Bekwaam die, hen die leiding daaraan geven. Geef hen liefde en geduld en volharding daarin. En doe hen ook beseffen dat ook dit arbeid niet ijdel is in u de Heere. En zegen de catechisaties, Heere, laat er een beslag mogen liggen van uw heiligheid. Van de heiligheid van uw woord. En dat uw naam geëerd mag worden. En dat ook op de verenigingen toch gezamenlijk in een goede sfeer naar uw woord geluisterd wordt. O Heere, zegen onze jongeren. Gedenk de zieken. Wil hen nabij zijn. We bidden voor zuster van der Laan. Ze is wel thuis, Heere, maar de dokters kunnen ook niets meer voor haar doen. Haar kwaal is er nog en ze is zwak. En we weten niet wat de toekomst zal brengen. Heer, het is gezet de mens eenmaal te sterven. Maar u bepaalt die dag, dat weten wij niet, ook voor haar. Maar Heer, als dat sterven toch nabij komt, wilt u dan haar tranen vergaderen in uw fles? En wilt u haar laten weten dat u van haar af weet. Trouwe God, zegen zuster van der Laan. Zo willen wij u ook bidden voor zuster Visser Kacheland. Het is ook voor haar een teleurstelling dat ze weer teruggaat naar eb en vloed. Heren in oude tongen, het is zo ver hier vandaan voor haar besef altijd hier gewoond te hebben en ze voelt zich daar ook alleen. We bidden u, Heere, wilt u haar opzoeken. En wilt u uw goedertierenheid en uw genade over haar uitgieten. Dat ze uw nabijheid mag ervaren. Geef ook dat de pijn mag verminderen. En dat ze zo door u versterkt mag worden. Trouwe God, wilt u zijn bij zuster van Driel. Wilt u haar tot sterkte wezen. Wilt u haar kracht geven en haar krachten vernieuwen, dat zij mag ervaren, dat zij van kracht tot kracht mag voortgaan en zo door u versterkt worden, wil nog verbetering geven in haar lichamelijke situatie en schenk haar uw nabijheid en uw genade in uw barmhartigheid. O Heere, we bidden u ook voor Dirk en Marieke, die komende vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Heere, wilt u hen bedouwen met uw zegen. En laten ze mogen beleven dat uw goedertierenheid tot in de hemelen is. En dat uw waarheid rijdt tot aan de wolkenboog. Uw trouw, uw waarheid, dat die ook over hun leven groot is. Heren, laten zij een christelijk, godzalig echtpaar mogen vormen. En zegent u, Rick, wanneer alles zo anders voor hem zal worden. Heren, zegent u, Rick, in uw genade, in zijn nieuwe woonomgeving, daar in Rauwveen. En heren, we danken u dat Marieke en Rick zo voor jaren hier lid konden zijn. En wanneer ze nu van hier gaan, wilt u hen dan voorgaan en hen zegenen. Laat de zon der gerechtigheid over hen mogen opgaan en hen verblijden door uw daden. Trouwe God, we bidden u in uw gunst zo uw zegen over ons, maar dan denken wij ook aan andere landen. Waar vervolgingen zijn, waar mensen gedood worden. Heere, ontferm u over die landen. Ontferm u over uw kinderen. Geef hen moed en kracht. En wilt u toch de kerken niet laten uitgeroeid worden, maar dat de kerken toch mogen bloeien en groeien tegen de verdrukking in. Och Heere, geef ook een revival ook hier, een herleving ook in ons midden, in het midden van de kerken in Nederland, waar we zoveel zegeningen hebben, maar waarbij het lijkt alsof we geen enkel impact hebben op onze maatschappij. Heren, wij bidden u voor uw opwekking bij ons. En gedenk die landen waar uw naam gelasterd wordt door vervolgingen, vertroost die broeders en zusters. Gedenk ook het volk van de Oekraïne. Heren, nu er allerlei donkere wolken zich samenpakken. Nog veel erger nog dan vorige week. Heren, wilt u uw genade daar geven. Bloedvergieting en verwoesting voorkomen. Wilt u geven, Heren, dat er nog recht en gerechtigheid gedaan mag worden? Heren, wij bidden u voor deze wereld waar zoveel onrecht plaatsvindt. Wilt u uw kerk en uw koninkrijk bouwen door alles heen? En hoor ons bidden om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden, ziende op u om kracht om te spreken en kracht om te luisteren, ook thuis wanneer we meeluisteren, hoor ons uit genade. Amen. Er is één collecte voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor het hospice Calando. Zullen we zingen 135 versen 1 en 3. 135, 1 en 3. Geliefde gemeente, de Heer Jezus hier in Matthäus 16 is in het verre noorden van het land van Israël. Hij heeft zijn discipelen duidelijk laten zien dat hij de Messias is. En dat hebben ze beleden. Dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En nu gaat de Heer Jezus hen een ander les leren. En dat zal nog veel moeilijker zijn. Dat is dat hij moet lijden en sterven. Hiervoor lezen wij toespelingen daarop. De Heer Jezus heeft er al naar verwezen. In 9 vers 15 hier in Matthäus. Dat hij van zijn discipelen zou weggenomen worden. En ook in 12 vers 39. Waar Christus sprak over het teken van Jona. En dat verwijst naar zijn opstanding na 3 dagen. Maar nu wordt de Heer Jezus meer expliciet. En dan zal hij in 3 keer duidelijk zeggen wat er met hem straks zal gebeuren. Hier dus in Matthäus 16, maar ook in hoofdstuk 17, vers 22 en nog een 3e keer in hoofdstuk 20, vers 18. Dus 3 maal gaat de Heer Jezus zijn discipelen duidelijk laten zien dat hij naar Jeruzalem zal gaan om daar te sterven, te lijden en dat hij op zal staan op de 3e dag. En hierbij zien wij de Heer Jezus als de hoge priester die zijn leed en die zijn lijden zal bekendmaken aan de discipelen. Maar we zien hem ook als de profeet die het allemaal voorzegt en als de koning die ook ten strijde trekt voor zijn volk. En dat de Heer Jezus hier voor al zijn uitverkorenen de losprijs daadwerkelijk zal betalen. En dat gaat zich nu ontvouwen. En dan worden daar ook anderen bij genoemd. De Heer Jezus zal ook de schriftgeleerden en de ouderlingen en de overpriesters noemen en de Romeinen en de verrader en het volk. En ze hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid in deze zaak. En daar zullen ze ook allemaal verantwoording voor moeten afleggen. Maar in dit alles zien wij hoe God zijn goddelijk plan aan het uitvoeren is. Laat erover nadenken. En we mediteren over Christus kondigt zijn lijden aan. En we zien 3 gedachten. Ten eerste onderwijs. Ten tweede onbegrip. En ten derde onverzettelijkheid. Dus Christus kondigt zijn lijden aan. Ten eerste onderwijs. Ten tweede onbegrip. En ten derde onverzettelijkheid. Onderwijs, want de Heer Jezus gaat nu zijn volk onderwijzen. En onbegrip, zijn discipelen begrijpen er niets van. En Petrus helemaal niet. Onverzettelijkheid, de Heer Jezus laat zich niet afbrengen van de plan en de weg die God hem gegeven heeft. En hij weerstaat die verzoeking die tot hem komt door Petrus. Goed, dus we lezen dan in onze tekst van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Dat betekent van toen aan, wat is daar nou zo belangrijk aan? Nou, nu weten ze, hij is de Messias, hij is de Christus, hij is de Zoon van de levende God. Daar hebben de discipelen goed zicht op, dat weten ze. En van toen aan begon de Heer Jezus hen verder onderwijs te geven. Nu konden ze het dragen, eerder niet. Nu wel. Een moeilijke les voor hen. Dat hun geliefde meester gedood moet worden. Dat hij moet lijden en sterven. Nu moeten de discipelen ingewijd worden in het geheim dat de Heer Jezus als de uiterste hoeksteen nu gelegd wordt. En dat voor het welzijn van zijn kerk. En ze moeten nu beseffen dat nu de vervulling zal zijn van de oud-testamentische profetieën. En dat dit lijden ook verschrikkelijk zou zijn. Dat het ook voor de discipelen te verbijsterend zou zijn om dat onaangekondigd mee te maken. Daarom moeten ze erop voorbereid worden. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat hij veel moest lijden. Veel lijden. Op de meest afschuwelijke wijze zal de Heer Jezus geslagen, bespot, gemarteld, vervloekt worden en uiteindelijk terechtgesteld worden aan een kruis. En zijn vijanden zullen zoveel mogelijk hun boosheid en woede op hem botvieren. En als de Heer Jezus spreekt over gedood worden, dan weten de discipelen wel de manier waarop dat zal gebeuren. Maar als hij officieel ter dood veroordeeld wordt door de overpriesters, door het Sanhedrin, in een officiële vergadering, dan wordt er een officiële doodstraf. En daar gruwen ze van, daar willen ze niet eens aan denken. Officiële doodstraf was voor een Romeins burger het zwaard. Het hoofd werd eraf geslagen. Maar voor iemand die niet een Romeins burger was, betekende dat het kruis. En dat was voor de Joden helemaal verschrikkelijk. Maar Mozes had toch al gezegd in Deuteronomium 21, 23, dat een dood lichaam aan het hout, dat is goden een vloek. Dat is helemaal verschrikkelijk. En dit zal allemaal gebeuren in Jeruzalem. Zegt de Heer Jezus, Jeruzalem. En dat was toch de heilige stad. Dat was toch de stad Davids. Dat was toch de stad van de grote koning. Daar woonde God toch. En Jezus is toch de zoon van de levende God. En dat hij juist daar veroordeeld en terechtgesteld zal worden. Dat hij daar geen koninkrijk in ontvangst zal nemen. Dat hij daar niet koning zal worden over het huis van David en over het Joodse volk. Maar dat hij daar in Jeruzalem gedood zal worden. Dat is verbijsterend. En nota bene, hij wordt veroordeeld door de meest aanzienlijke, de hoogst gerespecteerde orgaan van het Joodse volk. De ouderlingen, de overpriesters, de schriftgeleerden. Zolang de Joden een volk waren, hadden ze die raad van de oudsten van de verschillende stammen die bij elkaar kwamen. En zij hadden toch verstand van de wetten. Zij wisten toch wel van de Messias dat die komen moest. Zij kenden de profetieën uit hoofd. Ze waren de meest gerespecteerde leiders van het volk. En zullen zij dan, de Messias van Israël, hun eigen langbeloofde Messias verwerpen en zelfs doden? Dat is verbijsterend. Dit kan niet. En toch moet het gebeuren. Hij moest heen gaan, staat in de tekst. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Want het was het plan van God de Vader. Dit was het goddelijk moeten. Want Christus moet toch de eisen van Gods wet vervullen. Hij moet het zondoffer zijn voor de zonden. Hij moet die oud-testamentische offers allemaal vervullen. En Christus moest de eisen van Gods wet vervullen. Want God is vertorend elke dag over de zonde. En er moet recht gedaan worden aan God. En hij moest dit doen. En de Heere Jezus wil dit doen. En daarom moet hij opgaan. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Hij moest heen gaan omdat de liefde tot zijn bruidskerk hem vervult. En daarom onderwijst de Heere Jezus nu zijn discipelen over deze zaken. Want zijn discipelen moeten verlost worden van die Joodse opvattingen. Dat de Messias betekent een heerlijke koninkrijk hier op aarde. Waarbij de Joden centraal staan. En waarbij het allemaal prachtig en machtig zal zijn. En dat zij als de ministers in dit nieuwe koninkrijk een erepositie zullen ontvangen. En dat de het Davidische koninkrijk gesticht zal worden. Nee, nou moeten de discipelen voorbereid worden op een andere werkelijkheid. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods wegen zijn heilrijker, veel heerlijker dan onze wegen. Maar dan moeten ze wel voorbereid worden op de werkelijkheid. Het wordt geen aards koninkrijk die na een tijdje ook weer zal stoppen. Maar het wordt een hemels koninkrijk, een eeuwig koninkrijk, in volmaakte vrede, zonder zonde, zonder de dood, zonder gebrek. Maar de discipelen begrijpen dat nog niet. Ze moeten erop voorbereid worden. En zij zullen ook hun deel krijgen aan moeite en lijden. Ze zullen ook groot verdriet hebben wanneer ze hun meester zien gevangen genomen worden. En dan vertelt de Heer Jezus ook dat hij op zal staan uit de doden. Maar het is maar zeer de vraag of de discipelen dat nog gehoord hebben. Maar Jezus zei het wel, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Het zou voor de Heer Jezus een weg zijn door lijden tot heerlijkheid. In de weg van lijden en sterven zou hij op de derde dag opstaan uit de dood. En zo zou hij het eeuwige leven ontvangen. En zo zou hij zijn volk laten delen in dat eeuwige leven. En wat ook voor, en nu geldt de weg van de Heer Jezus ook voor zijn volk. Zij zullen ook door lijden tot heerlijkheid gaan. Zij zullen ook door in de weg van zelfverloochening de kroon ontvangen. Zo wij met hem lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Romeinen 8, 17. En daarom, u kind van God, wanneer u door bepaalde strijd heen gaat in uw leven, u hebt de Heere leren kennen. En u ervaart u ook wat het is om minder te worden in uzelf. U ervaart dat het leven met de Heere Jezus is niet een weg waarin u al groter en heerlijker wordt. Maar het wordt een weg waarin u minder wordt. Een weg zelfs van lijden of moeite. Een weg waarin mensen u beschimpen. Of wanneer ze u uitstoten. En dan kun je het meemaken dat vroegere vrienden nu boos op je zijn. En waarom zijn ze boos? Omdat je de Heere wil dienen. En naar de eis van zijn woord wil leven. Dan worden mensen boos op je. En wanneer u de Heere Jezus belijdt en hem wilt liefhebben en naar zijn wetten wilt leven, dan zullen mensen boos op u worden. Ze hebben er een hekel aan. En misschien gaat u dan door een strijd heen. Misschien een strijd tegen uzelf in. Een strijd om uw eigen wil te onderdrukken. Om uw weg over te geven aan de Heere. En het lijkt alsof het lijden zelfs van dit leven, dat nutteloos is. Ook het lijden, het lichamelijk lijden. Mag je daar ook bij rekenen dat iemand probeert dat, leert dat over te geven aan de Heere. En al de strijd waar een kind van God doorheen gaat, dat is niet nutteloos. De Heere loutert zijn kinderen juist door de strijd. Het is juist in de strijd dat zij geestelijke lessen leren. En daarom misschien gaat u weg door lijden of moeite heen, of een weg die tegen uw vlees en bloed ingaat. Verwacht dan alle kracht en troost van God alleen. En zie op de Heere Jezus als de onuitputtelijke bron van kracht en bron van troost. Hij is de overste leidsman en volleindige van het geloof. En de Heere leidt zijn volk door verdrukkingen heen tot de zaligheid. En die zaligheid ontvangen ze alleen maar om het volkomen werk van Christus alleen. Nou, de discipelen zullen ook deze weg gaan in hun leven. Maar tot dusver waren ze vrij zwak geweest en konden ze dit allemaal niet begrijpen. Maar nu ze weten dat hij de Messias is, nu kunnen ze het leren, de volgende les. En zo geeft de Heer als een wijze leraar alles op zijn tijd, wat zij nodig hebben. De Heer leert niet alles op één dag. De Heer leert zijn volk met geduld en met wijsheid. Maar nu, de discipelen zijn wel vervuld met onbegrip. Want ze horen dit allemaal aan. Dat de Heer Jezus nu naar Jeruzalem zal gaan, niet om een koninkrijk in ontvangst te nemen, maar om veel te lijden en gedood te worden. Ze wisten nog niet dat hij gekomen was om zijn bloed te storten als een offer voor de zonde. Ze wisten nog niet dat hij zijn leven zou geven als een rantsoen, als een losprijs voor velen. En het is voor ons niet te beseffen hoe vreemd, hoe verbijsterend deze woorden van de Heer Jezus geklonken hebben in de oren van de discipelen. De meeste Joden begrepen ook niet wat bijvoorbeeld Jesaja 53 betekende. Ze zagen daar niet in het lijden en sterven van de Messias. Ze zagen daarin het lijden van het Joodse volk. Maar de Messias, daar dachten ze alleen maar over in begrippen van heerlijkheid en koninkrijk en macht. Ze dachten veel over zijn kroon, maar ze wisten niet van zijn kruis. En de discipelen waren ook Joden. Daarom, het was verschrikkelijk wat de Heer Jezus nu tot hen gaat zeggen. Gedood worden. En wanneer Petrus net gezegd heeft dat Jezus de Christus is, de Messias, de Joodse Messias, de lang beloofde zoon van David. En dat hij nu moet sterven, dat is verbijsterend. Is dit nu echt het einde van hun geliefde meester, van hun goede Heere, die hun beste vriend was, die hun Heere en meester was, die voor hen gezorgd had, die het hele land is doorgetrokken en alleen maar goed gedaan heeft, alleen maar zegen heeft nagelaten en het evangelie gepreekt heeft, melaatsen werden gereinigd, doden werden opgewekt, blinden werden ziende. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat had de Heere Jezus mensen geholpen. Hij had wonderbare genezingen gedaan, wonderbare voedselvoorziening gegeven. Hij kon doden opwekken. Hij was bewogen met mensen in nood. Er was een liefde in hem, wat mensen tot zich trok. En moet hij nu gekruisigd worden, hij als een misdadiger? En moet dit gebeuren door het uitverkoren volk, het Sanhedrin, het beste van heel het Joodse volk, en gebeuren nota bene in Jeruzalem, de stad Gods? Nee, dit zal niet gebeuren. Wanneer Jezus de zoon van de levende God is, dan is zo'n dood, nee, dat is onmogelijk. Hij die zoveel wonderen deed, die de stormen en de wind kon gebieden, hij wordt toch niet overgegeven in zo'n afschuwelijke, gewelddadige dood van het kruis. En nota bene, hij is de zoon van de levende God, de God die gezegd heeft in zijn woord dat hij naar zijn gerechtigheid, het is Bijbels, naar zijn gerechtigheid de schuldigen zal straffen. en de heiden zal straffen. Maar zij die naar zijn wetten wandelen, zullen gezegend worden. Die zullen niet gestraft worden. Die zijn onschuldig. En God zal de onschuldige rechtvaardigen. En wanneer God almachtig is en rechtvaardig is, en deze is de Zoon van God, dan zal zo'n dood niet, zeker niet gebeuren. Petrus schrikt ervan. De discipelen schrikken ervan. Ze zijn ook een beetje ontdaan. Hier is een denkfout, denken ze. Dat kruis is afschuwelijk. Paulus sprak er later ook over. Het was een ergernis, de kruisiging. Een ergernis voor de Joden. En het kruis was een dwaasheid voor de Grieken. In 1 Korinthe 1, vers 23. En zo zijn er vandaag ook nog mensen. Die zeggen, iemand die gedood werd, gekruisigd werd, hoe kan hij een zaligmaker zijn? Iemand die ter dood gebracht wordt als een misdadiger, die niet meer één is met de leiders van het volk en uitvalt, hij kan toch niet een zaligmaker zijn? De dood van iemand, kan die ons redden? Zo redeneert het ongeloof nog steeds. Nou, zo denken de discipelen het ook nu. En er moet iets gebeuren. Petrus neemt het initiatief. Hij was toch zojuist aangewezen als de rotsman. De Petrus, de rots. En op deze gemeente, op deze rots, zou de Heer Jezus toch zijn gemeente bouwen. En misschien klinkt hier ook in door dat Petrus, die net door de Heer Jezus is aangesproken, gij zijt Petrus, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, dat Petrus zich wat meer voelt dan aan de anderen. En dat hij zich als leider hier opwerpt. En daarom neemt hij nu de Heer Jezus terzijde. Hij wil met hem onder vier ogen spreken. En hem zeggen, meester, zulke uitlatingen zijn niet gepast. Wij zullen voor u strijden. En er zijn duizenden in het land die willen voor u strijden. Dat staat er niet. We lezen dat niet dat Petrus dat zei. Misschien zei hij dat helemaal niet. Maar dat was wel hun houding. Tot zelfs in de hof van Gethsemane toe. Wie trok een zwaard? Wie begon ermee te slaan? Petrus. Want Petrus is ervan overtuigd, wat nu gebeurt, wat nu gezegd is, dat mag en zal niet gebeuren. Zojuist zagen we Petrus op zijn best. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nu zien we dezezelfde Petrus op zijn slechtst. Nu zien we hem als een vijand van zijn eigen zaligheid. We zien hem als iemand die de Heer Jezus wil belemmeren om zijn verlossingswerk uit te voeren. Petrus is nog zo onwetend. Hij is nog zo dom. Hij begrijpt zoveel dingen niet. Maar nu wil hij de Heer Jezus vermanen. En dan lezen wij, en Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Zeggende, Heer, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Er staat hier, Petrus begon hem te bestraffen. Hij begon ermee, maar hij kwam niet ver. Hij sprak waarschijnlijk maar één zin uit. En toen heeft de Heer Jezus hem het zwijgen opgelegd. Het lijkt ook nog heel godsdienstig, heel bijbels. Ja, hij beroept zich op de Bijbel. Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Wees u zelf genadig. Heb medelijden met uzelf. God zal u genadig zijn. Het zal niet gebeuren. U bent toch de Messias en de Messias moet niet sterven, de Messias moet leven. Petrus wil niet van het lijden weten. En zo vergaat het ons ook. Velen denken ook dat het voetspoor van de Heere Jezus volgen is een weg van al meer en al groter worden. Dat een weg van overvloed en zegen is, zo wordt ook gepreekt in deze wereld, in bepaalde kerken, dat het leven met de Heere Jezus alleen maar overvloed en gezondheid en welvaart is. En zegen en gemak. En wanneer het over het lijden gaat en over de moeite, ja, daar voelen we ons ongemakkelijk bij, daar deinzen we voor terug. Maar wanneer u verwacht dat het leven met de Heere Jezus alleen maar voorspoed en alleen maar gemak zal zijn, dan vergist u zich zeer. Want het leven met de Heere Jezus is een gezegend leven. Het is het beste leven. Het is een leven waarin de vrede met God ervaren wordt. Het is een leven waarin u nooit alleen bent. Een leven waarin Hij zijn oog op u gevestigd houdt. Maar het is een leven waarin u veranderd wordt. Een leven waarin u leert meer en meer te zien wie Hij is. En u wordt meer en meer geconformeerd aan zijn beeld en gelijkenis. En dat gaat gepaard in de weg van sterven aan onze eigen ik. Daar zullen we hierna wel meer over horen in dit hoofdstuk. Maar het leven met de Heere Jezus is minder worden in onszelf. Het is ook een lijden om de naam van de Heere Jezus. Het is ook een strijd. Waarom een strijd en waarom dit lijden? Omdat we in het vlees zijn. En ons vlees dat is vijandschap tegen de geest van God die uitgestort is op Gods kinderen. En onze natuur is tegen God. En die natuur moet afsterven en dat gebeurt door strijd heen. Het is een leerproces. Om zo een mens dichter aan de Heere te verbinden. En te strijden tegen de wereld en al haar verleidingen. En te strijden tegen ons eigen vlees en hart. Het is een werkelijkheid. En omdat al die machten zo groot zijn en dat de duivel probeert geweld te gebruiken en de duivel probeert list te gebruiken en de duivel probeert verleidingen te geven. En zo werkt het allemaal strijd en moeite uit in het leven. Maar zegt Paulus, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wanneer u weerstand ervaart van uw eigen hart of van mensen om u heen. Weerstand van de vorst der duisternis. Weerstand van uw eigen ik wat overwonnen moet worden. En wanneer u moet leren een bepaalde weg over te geven aan de Heere, waarvan u weet dat de Heere het zo anders had kunnen leiden, maar het heeft hem niet behaagd het anders te leiden. Dit is de weg die u gaan moet om dan te buigen en te bukken en dat te doen met liefde en overgave, ziende op de Heere Jezus die de allerzwaarste weg gegaan is. Wanneer dat proces zich plaatsvindt in uw leven, dan is dat ook een stuk lijden. Een stuk sterven aan uw eigen ik. En zo gaat het. Het leven met de Heere Jezus is niet zomaar overvloed en voorrechten. En het kan strijd zijn en moeite. De Heere Jezus zegt ook, bereken de kosten. Wees bereid. Maar Petrus meent dat hij de Heere Jezus mag vermanen. En ook al bedoelt hij het goed, het begrijpt duidelijk, zien die duidelijk dat hij er niets van snapt. En hier hebben we het over een ware discipel van Christus. Hij was een kind van God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. We spreken hier over een kind van God. die toch geen goed zicht heeft op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Dat is mogelijk. Dat de Heere uw liefde in het hart voor hem heeft uitgestort. En dat inderdaad uw hart en uw leven neerliggen voor hem. Dat u niet meer van uzelf wilt zijn, maar van hem. En dat oprecht is. En dat vlees en bloed u dat niet geopenbaard hebben, maar de hemelse Vader heeft u dat geopenbaard. Maar dat het toch nog niet genoeg voldoende zicht is op het verlossingswerk van Christus. Dat u doorgeleid moet worden, meer in dat proces van de ontdekking leert zien dat u totaal niet deugd voor God. U wist het al wel, u beleed het ook wel, maar u hebt het niet ervaren. En nu gaat u het ervaren, en nu gaat u het zien dat ik voor u niet deug, Heere. Dan zie ik toch steeds diepere diepten van vijandschap en dan zie ik mijn goddeloze onmacht tegen u. En dan zie ik hoe nodig ik u heb. In uw lijden, in uw sterven, dan wordt er een verdieping vindt plaats in dat borgwerk van Christus. Dan leert u afzien van al uw eigen prestaties, vooruitgang. En dat u gaat, laat u alles los en dan ziet u op hem, Christus alleen, zijn lijden en sterven. Wordt dan het fundamentele grond voor heel uw leven. Zoals met Petrus ook, zijn ogen waren gesloten voor het verlossingswerk. Zo kan een kind van God bepaalde dingen nog niet goed zien. Zo kunnen ook kinderen van God zich vergissen. Zo kunnen ook kinderen van God een verkeerd zicht hebben op fundamentele zaken in de toe-eigening van het heil. Wat de Heere dan gaat corrigeren en leert, blijft niet zo. De Heere geeft persoonlijk onderwijs aan al zijn kinderen. Ook zo met Petrus. En daarom moeten we ook nooit maar ons standpunt verabsoluteren. Niemand. We moeten maar weten dat ons denken beperkt is. Alleen maar Gods woord, dat heeft het laatste woord. Dat is het absolute woord. Maar niet onze mening of onze beleving. Het woord moet ons corrigeren. En zo gauw kunnen we ook een hoge dunk van onszelf hebben. Dat vinden we allemaal maar prachtig. Dat we wat zijn. Dat we wat bereikt hebben. Een hoge dunk van onszelf. We willen allemaal wel de meneer of de mevrouw of de populaire jongen of meisje zijn. Zo was het ook bij Petrus. Die stond ook vooraan. En zo kunnen wij ook christelijke plichten vervullen. Kerkelijke plichten, religieuze plichten. Maar dat we toch niet goed luisteren. En dat we toch nog tegen onze eigen zaligheid ingaan. Omdat we toch geen zicht hebben. Er zijn mensen die strijden tegen hun eigen zaligheid. Omdat ze niet willen buigen voor het woord van de Heere. Dat er niet met overgave geluisterd wordt naar de prediking, omdat we onze eigen eer bedoelen. Onszelf centraal gaan stellen in ons leven. Niet de Heere, niet zijn gezag, niet zijn woord centraal stellen. Niet het borgtochtelijk werk van de Heere Jezus, zijn verzoenend lijden centraal gaan stellen. Maar ons wil, onze toekomst, onze gaven, onze vermogens, onze eer. Ons eer, dat het daarom gaat. En dan moet de Heer een mens van bekeren. Ook van de hoogmoed. nederig de minste willen zijn. Laten we daarom maar bidden om licht en genade om van de Heer Jezus te leren dat Hij ootmoedig is en nederig van hart. Opdat er bij ons geen heilloze weg zou zijn. Dat moest Petrus ook leren. Hij was helemaal verkeerd. En later heeft Petrus juist het omgekeerde duidelijk beschreven in zijn brieven. Dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Hij zou een paar weken daarna zou hij erover preken zelfs. Op de Pinksterdag. Maar in ieder geval, de Heer Jezus staat bloot aan een verleiding. En dan zien we zijn onverzettelijkheid. Want de Heer Jezus heeft Petrus onmiddellijk door en dwars tegen het ja van Petrus klinkt het. Het nee van de Heer Jezus. De Heer Jezus gaat er tegenin. Hij zegt, nee Petrus, je begrijpt het niet. Ik moet niet naar Jeruzalem gaan om te gaan een koninkrijk te erven. Ik moet daarheen gaan om te sterven. Hij wijst Petrus terecht. En Petrus begrijpt ook zelf niet wat er met hem gebeurt. Hij is hier een instrument van de Satan geworden. De Satan spreekt nu door Petrus heen. De Satan port hem aan. En daarom wijst de Heer Jezus Petrus zo scherp terecht. De Heer Jezus wil de duivel van zich afhouden. De duivel is vaker gekomen tot de Heer Jezus. De verzoekingen in de woestijn. En herhaalde kwam de Heer Jezus, kwam de duivel tot de Heer Jezus. En nu maakt de duivel gebruik van Petrus. Zo kan het gebeuren dat de duivel een verleiding voor uw voeten werpt. Wat komt zelfs van een geliefde. Die iets niet begrijpt. Maar de Heer Jezus heeft de situatie volkomen door. En de Heer Jezus zich omkerende zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Ge zijt mij een aanstoot. Want ge verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. De Heer Jezus draait zich om naar Petrus toe. En zegt, ga weg achter mij, Satan. Wat zal dat een schok geweest zijn voor Petrus. We lezen verder niet veel meer van. Wat zal het een schok zijn. En hoe subtiel kan de duivel zijn. Uit onverwachte hoek, de vrouw van Job. Zeg God vaarwel en sterf. En hier Petrus. Een geliefde discipel. Wat is het nodig om in het leven geestelijke fijngevoeligheid te hebben? En dat leert u in de persoonlijke tere omgang met de Heere. Daar geeft de Heere fijngevoeligheid om de listige omleidingen van de duivel die u schade kunnen berokkenen en die God van zijn eer beroven, om die omleidingen te onderkennen. En ons er tegen te verzetten. Daar hebben we genade voor nodig. Want de duivel is veel slimmer dan wij zijn. We hebben geestelijke fijngevoeligheid nodig. En kracht om er tegenin te gaan. En zo heeft de Heer Jezus dat doorzien. En hij wil geen moment terugdeinzen. Ga weg achter mij, Satan. Petrus kon niet eens uitspreken wat hij aan het zeggen wil. Geen moment wil de Heer Jezus van zijn middelaarswerk afgebracht worden. Want hij heeft de zijnen lief tot het einde toe. En de Heer Jezus stelde onze zaligheid boven zijn eigen gemak. En boven zijn eigen veiligheid. En hier zien we ook dat de Heer Jezus zichzelf niet behaagd heeft. Maar degene die hem gezonden heeft. Zie hoe dierbaar deze zaligmaker is. Kent u de Heer Jezus in uw leven? Weet u waar het om gaat in het christelijke leven? In het leven van elk mens in feite. Weet u waarom u leeft? Hierom, dat God zijn troon in uw leven plaatst. En alles voor het zeggen heeft in uw leven. Daar gaat het om. Regeert de Heere Jezus, zetelt hij met zijn troon in uw leven en in mijn leven. Daar gaat het om. Of wil u niet buigen? Of zeg je straks maar? Of maak je er van af? En je weet heel goed dat de Heere Jezus niet regeert over jouw leven. Dat er bepaalde zaken zijn die je niet wilt opgeven. Zo ben je een vijand van je eigen geluk. Je bent je eigen grootste vijand. Waarom? Omdat je tegen de zaligheid ingaat. Omdat je tegen de heerlijke heerschappij van Christus ingaat. Want er is niets heerlijker dan dat de Heere Jezus koning wordt in jouw leven. En hij zijn troon vestigt in je leven. En dat hij alles te zeggen krijgt. Over je geld en over je tijd. En over je lichaam en over je talenten. En over alles. Dat is zo rijk. Donderdagavond horen we in de kerk over mensen. Waar de Heer Jezus centraal staat in hun leven. En dat ze bedreigd worden met de dood. En ze kunnen het zo opgeven. En dan mogen ze leven. Krijgen ze allemaal mooie geschenken ook nog. Maar ze zeggen nee. Want de troon van de Heer Jezus in het leven. Er is niets mooier, niets beter, niets nodiger dan dat. Buiten hem is er alleen maar de dood. Buiten hem hebt u ook geen toekomst. Hebt u geen leven. Is hij uw zaligmaker geworden? Hebt u al gebogen voor hem? O, buig dan toch uw knieën en zoek het leven buiten uzelf in hem. Hij heeft de straf betaald. Hij heeft zijn kerk lief gehad. Hij wil dat zijn betaling voor de zonde verkondigd wordt. Hij heeft de weg naar God geopend. De weg voor het eeuwige leven geopend. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga weg van mij. Ge zijt mij een aanstoot. Ge verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En dat is nou juist de fout. Hij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En zo kunnen wij ook gemakkelijk redeneren vanuit de mens. We zien de werkelijkheid om ons heen vanuit de mens. We rekenen met het hier en nu. Maar wat een zegen om er bovenuit getild te worden. Om te beseffen dat het niet gaat om de dingen die in dit leven gebeuren. Maar het gaat om het hiernamaals. Wat me donderdagavond ook zo aansprak, was die ene jongen van 16 jaar. En zijn vader was een predikant en stond onder bedreiging. En dan zegt die jongen in de presentatie die we hoorden, die zei van het leven is niet een bestemming, het leven is een doorgang. Het leven is een doorgang en dat leidt tot de bestemming. He said, life is a journey. Een weg en dat leidt tot de bestemming. Kijk, zo behoren we in het leven te staan. Ons leven is een levensgang. Het is niet het doel. Hier niet om zoveel mogelijk te halen en te hebben en te genieten. Dat ik centraal mag staan. Het gaat om dat de Heere leer kennen. Dat hij zijn beeld op mij afdrukt. Dat ik voor hem mag leven in liefde en overgave met alles wat ik heb. En dat de bestemming hierna komt. Eeuwige bestemming. Eeuwige heerlijkheid. Dat zijn de dingen die God zijn. Maar wij bedenken zo gauw de dingen die der mensen zijn. Wat is nou het doel van mijn leven? Het doel van uw leven? De dingen die God zijn, hebben betrekking op het lijden en sterven van Christus. De dingen die de mensen zijn weerhouden, willen het lijden weerhouden. De dingen die God zijn, is de eer en de verheerlijking van Gods naam in mijn leven. Maar de dingen die de mensen zijn, is ik, mijn eer, mijn prestaties. Wat een zegen om daarvan verlost te zijn. Om uw leven te verliezen aan Hem. En Hij is het zo waard. Deze zaligmaker, die de verleiding heeft afgewezen, die geleefd heeft om zijn leven te geven. Want daarin ligt alles voor zijn kerk besloten. Volkomen betaling in de kruisiging, in het sterven, in de opstanding van de Heere Jezus. Dat staat in het hart van het christelijk geloof. En daarom was de duivel ook zo gebrand om te proberen de Heere Jezus daarvan af te brengen. En daarom kan ook voor ons alleen maar de zaligheid zijn wanneer zijn kruis en opstanding centraal staat in ons leven. Dat het kruis, dat het toevluchtsoord voor ons is en zijn opstanding voor ons de bron mag zijn om uit te leven. O gezegend om aan zijn voeten terecht te komen en te zeggen, wees mij de zondaar genadig. Zulke worden verhoord omdat hij gekruisigd is, omdat hij gestorven is, omdat hij opgestaan is uit de doden. Amen. Zullen we zingen 139 vers 14. 139 vers 14. Zullen wij bidden en danken. O Heilige Heere, het past ons u te danken en te erkennen. Het past ons u lief te hebben. Het past ons onszelf te onderwerpen aan u, omdat u naar Jeruzalem moest opgaan, om daar veel te lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat u gedood zou worden. En dat u op zou staan op de derde dag, Heere, daarom past het ons u te erkennen en lief te hebben. En wij bidden u of u ons ook licht en zicht wil geven op dat verzoenend werk van Christus. O Heere, wilt u uw troon oprichten in ons leven, opdat wij heel concreet leren te leven voor u. En dat wij mogen beseffen dat dit leven niet het doel is van ons bestaan, maar dat dit leven een doortocht is, dat dit leven een reis is, een doorgang naar de eindbestemming die moet liggen bij u alleen. Heere God, help ons zo te leven voor uw toekomst, te leven voor de dag van de verlossing die komen zal in u. Heer, het is zo'n heerlijke werkelijkheid. Maar we belijden u dat wij zo uit de aarde aard zijn. En dat wij die werkelijkheid niet of nauwelijks beseffen. O, doe ons toch hemelsgezind zijn. Laat toch de hemel eerst in uw kinderen komen, voordat zij in de hemel komen. En laat toch zo uw genade ons mogen verrijken, verblijden. Want u bent zo'n goede koning, zo'n heerlijke God, zo'n dierbare meester. O Heere, laten we niet ons leven verknoeien in deze wereld. Maar laten we het gebruiken voor u, trouwe God. Verheerlijk uzelf. Wil uit genade vergeven wat niet goed was in de prediking. Wilt u uw naam verheerlijken in het uitdragen van uw macht en majesteit in ons midden. En schenk zegen op uw eigen woord. Ga met ons ook verder deze dag om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen 146, het zesde vers. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.